Wij gaan onze plaats innemen. En als iedereen dat heeft gedaan, dan hervat ik de vergadering. En starten wij met de eerste termijn van het college en geef ik als eerste het woord aan wethouder De Ruiter.
Ja, dank u wel, voorzitter. We behandelen vandaag de begroting 2020 met doorkijk tot en met het jaar 2023. De tweede begroting van dit college. En we hebben net met elkaar eetpauze gehad. Voor de pauze hebben de verschillende fracties hun betoog gedaan. Daaruit blijkt dat je op een heel verschillende manier naar zo'n begroting kunt kijken. Blij ben ik erin met de inbreng op sommige punten die kritisch zijn en uiteindelijk bedoeld zijn om het geheel beter te maken. Met opbouwende positieve kritiek. Want goede voorstellen zullen, dat zal dadelijk wel blijken bij, ook bij eventueel moties en amendementen die ingediend worden, zal het college ook steunen. Uiteindelijk zitten we hier voor onze inwoners en voor die inwoners proberen wij deze gemeente zo goed mogelijk te besturen. Dat je erin keuzes moet maken en dat die niet door iedereen altijd gedeeld worden, dat blijkt, is denk ik ook een feit waar we altijd mee te maken zullen hebben. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we nog gekozen voor flink bezuinigen. Er waren hoge zorgkosten die blijven stijgen. Dat verhaal kennen we. Hè. Daar hebben we het vaker over gehad. Het Rijk heeft taken over zonder voldoende budget. En wij moeten het maar oplossen. Dit speelt momenteel in bijna heel Nederland. Het lijkt soms net of we daar alleen hiermee te maken hebben. Maar als je gewoon de krant de afgelopen maanden hebt opengeslagen, dan zie je dat alle gemeentes de keuze moeten maken van gaan we lasten verhogen, gaan we op voorzieningen bezuinigen. En eigenlijk is dat bezuinigen op voorzieningen het laatste wat je wil. Nog steeds hebben we inderdaad te maken met stijgende zorgkosten en blijven die open einde regelingen een groot risico voor onze financiële situatie. Ook bij de kadernota voor de zomer werden we nog verrast met een forse tegenvaller op een heel specifiek budget. De saldi in die kadernota waren daardoor negatief en het college is de afgelopen paar maanden samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan met voorstellen richting vandaag. Daarom zitten er ook best verschillen in de begroting van toen en nu. De situatie is in een paar maanden tijd ook weer behoorlijk veranderd. We hebben de septembercirculaire gehad en ook dat fenomeen, trap op, trap af, daar hebben we ook mee te maken. Wat gewoon ook nog steeds voor onze begroting voor onzekerheden leidt. Volgend jaar wordt het gemeentefonds herzien. Wij volgen daar natuurlijk op nauwe voet, maar het is de vraag hoe dat gaat uitpakken. Het resultaat, de begroting die vandaag voor ligt, die stemt ons in ieder geval tot tevredenheid. En ik wil iedereen bedanken die daar zijn bijdrage aan heeft geleverd, want er ligt gewoon een mooi, reëel, evenwichtig verhaal voor. Waarom zijn wij tevreden over die begroting? Ja, ten eerste natuurlijk omdat er een sluitende meerjarenbegroting ligt voor de jaren 2020-2023 met ieder jaar positieve saldi. Daar zitten inderdaad ook incidentele bedragen in, maar het laatste jaar is structureel in evenwicht. Omdat je in zo'n situatie zit die ik eerder schetste, kijk je ook naar de oplossingen die er mogelijk zijn. Ik hoor dan ook heel veel discussie over de ramingen, zeg maar, in de meerjaren. In principe autoriseert u door deze begroting vast te stellen alleen de bedragen die wij in 2020 gaan uitgeven. Bedragen die in 2021-2023 geraamd staan. Ja, daar komt volgend jaar een nieuwe begroting voor, maar wij vinden het wel belangrijk om te laten zien van wat vindt het college belangrijk, welke ambities willen we aan werken en wat kunt u de komende jaren van ons verwachten. Een tweede punt is natuurlijk dat we het heel belangrijk vinden om voor de risico's die we hebben, om daar weerstandsvermogen eigenlijk voldoende voor te hebben. Maar in onze situatie is het nog voor op te bouwen. Om risico's op te kunnen vangen storten we in deze begroting ieder jaar 250.000 euro in de algemene reserve. We zijn van een jaar of 6 geleden van min 12 miljoen naar plus 6 gegaan. En we komen nog 1 miljoen tekort. Dat was ook de reden. We komen steeds dichterbij de benodigde hoogte. Daarom vond het college die 4 keer 250.000 euro toereikend. Want wat we ook zien is dat het gewoon goed gaat met onze bouwgrondexploitatie. Natuurlijk zitten daar gewoon risico's in sommige exploitatie. Maar we zien eigenlijk de afgelopen jaren dat we via die algemene reserve bouwgrond gewoon fors aan het opbouwen zijn in ons weerstandsvermogen om die risico's te kunnen opvangen. Die is inmiddels ruim voldoende om in ieder geval de risico's in de bouwgrond op te vangen. En daar zijn, weten we inmiddels, ook nog voordelen uit te verwachten. Hetgeen u gaat zien bij de tweede actualisatie van de bouwgrondexploitatie die volgende maand in de Raad voor ligt. Een derde punt waarom wij tevreden zijn over deze begroting is, en daar hebben we iedere fractie ook over gehoord, is dat we ook gewoon ruimte hebben om een budget hebben opgenomen om te werken aan 3 voor ons hele belangrijke ambities. 1 cultuurhuis in het kasteel, onderwijshuisvesting, een plan, maar ook zeg maar krediet om daar verder op door te gaan. En centrumplan Bakel.
Een interruptie van de heer Vromans. Meneer Vromans.
Ja, voorzitter. Ik wil toch belang hechten aan het feit dat we het nog duidelijk maken dat we onderzoeken dat er een cultuurhuis eventueel. En als ik de wethouder hoor, dan in de mindset krijg ik het idee dat het besluit in de hoofd genomen is. Dus ik vind het belangrijk dat we nu met elkaar afspreken. We onderzoeken waar het cultuurhuis komt. En dat wordt onderzocht naar het kasteel. Maar het kan ook best wel zijn dat het niet haalbaar is. Dus niet iedereen al de verwachting geven van wij zijn aan het werken in een cultuurhuis in het kasteel. Ik vind het toch belangrijk dat we daar.
Ik vind dat een terechte opmerking. Die neem ik over. Want het is inderdaad het woordje onderzoek. We hebben voorbereidingskredieten om te onderzoeken, zeg maar, hoe en waar en welke scenario's er mogelijk zijn. Helemaal terecht. Een vierde punt in deze begroting is de lastenverzwaring. Nou, daarbij je. Ja, in feite wil je dat liever niet. Maar ja, goed, soms zijn dit soort besluiten ook nodig om hetgeen te doen wat je voor ogen hebt. De OZB stijgt bovenop de inflatiecorrectie met 1,5%. En ook bij riool en afval is sprake van stijgende tarieven. Voor die laatste twee geldt natuurlijk, het zijn gesloten financieringen en die kosten, die wil je kostendekkend laten zijn. Maar de OZB-verhoging is helaas ook nodig om alle voorgaande punten te kunnen realiseren. De hogere zorgkosten betalen, voldoende weerstandsvermogen hebben, het realiseren van ambities, maar ook, en die heb ik nog niet genoemd, behouden van en up-to-date houden van al die voorzieningen die onze gemeente al rijk is. De MFA's, ja, ze zijn al eerder genoemd, atletiekbaan, hockeyveld, dus allerlei sportvoorzieningen, speeltuinen, noem maar op. Want wat wij als college niet willen is dat daar nog verder op bezuinigd wordt. Vorig jaar is dat wel gedaan en we weten dat alle lucht inmiddels zo'n beetje uit de begroting is gehaald. Wat ons betreft houdt dat een keer op. En hebben we ook heel gericht gezocht naar bezuinigingen waar ook de kosten stijgen. En dat is te zien in het sociaal domein. En dat is wat het college betreft een haalbare taakstelling daar. Deze begroting gaat dus wat ons betreft over keuzes maken voor onze inwoners. Welke voorzieningen ze hebben, houden, dan wel nog krijgen. En het college heeft in die afweging haar keuzes gemaakt. En daar horen de hier voorgesteld 3 belastingen bij. En dat verhaal ligt vandaag voor. En als daar accenten, verschuivingen nodig zijn, dan zullen wij daar nu in het vervolg op reageren.
Er is een interruptie van de heer Vogels. Geeft de heer Vogels het woord.
Voorzitter, dank u. Ik hoor de wethouder zeggen, het college vindt het, die taakstellende bezuiniging op het sociaal domein, die vindt het college haalbaar. Nou zitten er wat ons betreft ook mensen in PIL 6.1 bestuur. Geef ons nou eens enig idee waarom u nu vindt dat dat haalbaar is. Waar baseert u dat dan op?
De wethouder.
Ja, ik denk dat de inhoudelijkheid bij mijn collega wethouder thuis hoort. Er zijn vandaag ook antwoorden over gekomen dat je ook geen dingen kunt zeggen waar betreffende organisatie nog geen weet van hebben. Maar ik stel voor dat collega Steeks, wethouder Steeks, daar op ingaat.
Voorzitter.
Ik zie dat de heer Vogels het daarmee eens is. Dan ga ik naar meneer Vromans.
Als ik de laatste woorden van de wethouder goed begrijp, dat als de organisaties het verder nog niet weten, dan lijkt het me ook moeilijk dat het college al zegt, wij zijn 100% van overtuigd dat we dit kunnen realiseren. Dat vind ik een beetje moeilijk te interpreteren. Hoe kunt u dat wel? U heeft een andere bril waarschijnlijk, dat is zeker. Maar hoe kijkt u ernaar dan?
De wethouder.
Ik heb net gezegd dat het college die bezuiniging haalbaar acht. Het is een taakstellende begroting.
We kijken dadelijk even bij de bijdrage van wethouder Steeks. We gaan verder met de wethouder De Ruiter.
Duurzaamheid, daar heb ik het nog niet over gehad. Op allerlei punten wordt gewerkt aan het verduurzamen van onze gemeente. We zijn nog niet zo lang geleden Global Goals gemeente geworden. Ook om gewoon te laten zien van duurzaamheid is niet alleen het realiseren van zonnepanelen. Maar het is een veel breder iets. En het raakt eigenlijk gewoon ook portefeuilles, alle onderwerpen binnen het gemeentehuis. En daar zijn we ook mee bezig om daar werk een methode voor te invoeren, om dat ook in raadsvoorstellen en collegevoorstellen terug te gaan zien. Wat we ook doen is onze gemeentelijke gebouwen natuurlijk verduurzamen. Pas hebben we nog 3 panden die mee hebben gedaan aan de postcode Roos in Elsendorp. Zo zoeken we ook mooie slimme samenwerkingen op. Nou, er zijn initiatieven voor particulieren, zoals de Groene Zomer. Ook meer groen in bouwplannen, middels groennorm die we eerder vastgesteld hebben. Nou, ook als we een wijk met wegen aanpakken, de presidentenbuurt, dan zoeken we ook naar combinaties om duurzaamheid in het plan te integreren. En dan kom ik ook bij het verpachten van onze gronden die we hebben. Nou, de Groene Heerlijkheid wordt al 7 hectare verpacht van de 35. In totaal is dat al bijna iets van 20%. En wat wij de afgelopen jaren steeds gedaan hebben...
Even een ogenblikje, excuses wethouder, maar is er bij iedereen storing of alleen?
Deze zijde niet.
Nou, gaat u verder. En Harry die gaat even met ons kijken wat er aan de hand is. Gaat u verder.
Van die pachtgronden zullen we het komend jaar ook weer zien dat een deel daarvan ingezet gaat worden om bouwplannen te realiseren. Dat is de Berken in Milhezen en de Paterslaan de Rips. En wat we eigenlijk op zo'n moment doen, is dan kunnen we die pachtgronden niet meer voor een jaar verpachten. En dan stellen wij ook die gronden zeg maar beschikbaar aan de Groene Heerlijkheid. In die zin loopt dat percentage dus ook het komende jaar alleen maar op. Dan bouwen, daar wil ik ook nog wel...
Voorzitter?
Dat was een beetje afgeleid. Ja, nee, dan gaat u vooral uw gang.
Op het vorige puntje, pachtgronden. Het is logisch dat gronden die we nodig hebben niet meer verpachten, is logisch. Maar we hebben hier volgens mij te maken met een motie van de dorpspartij. Hij is inderdaad niet ingediend. Ik weet niet of hij ingediend gaat worden, hè, maar dit is het onderwerp wat het raakt. Als hij zou worden ingediend, dan maak ik ook uit wat de wethouder zegt op dat het eigenlijk een amendement is. Ja, als je pachtgronden niet meer verpacht tegen opbrengst, maar ze om niet beschikbaar stelt, dan raakt dat onze inkomsten volgens mij.
Ja, dat klopt.
Dus, maar er is dat zou een amendement moeten zijn, denk ik dan. Maar u zegt daarvan, het is niet nodig. Want omdat we minder verpachten, omdat we ze gewoon zelf nodig hebben, hebben we nu wel minder om. Maar dat maakt het amendement niet minder nodig als je meer groen wilt, als je meer biodiversiteit wilt.
Ofwel, die vraag lijkt mij helder.
Het antwoord is eigenlijk van ja, het feit dat er minder beschikbaar komt, doet niks af aan deze mogelijkheid, als die ingediend wordt.
Nee, maar wat ik eigenlijk zeg is dat biodiversiteit ook bij ons binnen de gemeente al enige jaar of de hele tijd al veel aandacht heeft, omdat wij het verpachten van gronden aan de Groene Heerlijkheid om die biodiversiteit te bevorderen, dat doen wij al jaren. En dat doen we ook op deze manier. Dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen.
Ja, voorzitter. Eerst gaan we even terug naar meneer Vogels. Meneer Vogels.
Ja, voorzitter. Nu de wethouder het zo zegt, zeg ik dan even, ja, dat brengt mij dan op de oorzaak en gevolg. Waarom loopt de biodiversiteit terug? Volgens mij komt dat door de stikstof. Mede, met name, door de stikstofuitstoot. Dus is het dan niet handiger om daar iets aan te doen, dan aan de andere kant te gaan pappen en nat houden?
Wethouder.
Deze discussie gaat in ieder geval over iets anders dan waar ik het over heb. En daar heb ik inhoudelijk... geen inbreng over. Dus dan geef ik graag het woord aan mijn collega wethouder Ruimte.
Even terug, nog even een aanvullende vraag van meneer Vogels. Ik snap wat hij gaat bedoelen. Dus meneer Vogels.
Ja, u gaat er wel al om, ja. Als het gaat om het ter beschikbaar stellen van geld in de begroting om iets aan te pakken, ja, dan spreek ik daar u op aan.
Ja. Ik ga toch even naar meneer Van Oort. Dan kan de wethouder nog even nadenken. Meneer Van Oort.
Nou ja, u moet maar aangeven, voorzitter. Maar we zijn nu aan het discussiëren over een motie en een amendement dat ik nog niet heb ingediend. De wethouder geeft weliswaar gewoon haar reactie. Ik wil daar prima op reageren in de tweede termijn die ik zo dadelijk heb. Maar als ik vast een voorschot mag nemen, ook richting de heer Vogels, hoe de motie uitgelegd moet worden, is dat wij eigenlijk een extra...
Ik ga je toch even onderbreken. We gaan geen moties bespreken die nog niet ingediend zijn. De wethouder... Nee, want nu gaan we hem uitleggen. Dat gaat gewoon dadelijk in uw spreektijd, zeg ik met een grote knipoog. Ik ga terug naar de wethouder. De wethouder heeft klaarblijkelijk een aanleiding gezien om hierover te beginnen. En dat is de reden waarom de heer Vogels erover begint. Hij legt vervolgens een relatie met de motie die nog niet is ingediend. Dat stellen we nu vast. En de wethouder kan nog even nadenken over wat de heer Vogels heeft gezegd. Als daar, ze blijft bij haar antwoord, vervolgens ook gewoon haar betoog. En wie weet dat wethouder Van Ekstel daar dan straks nog op terugkomt. Maar ik ga nu terug naar de wethouder.
Ja, nou, ik begon het verhaal eigenlijk over duurzaamheid, dat dat in breedte gezien wordt. En hier gaat de discussie heel specifiek worden. Ik zei in zijn algemeenheid ook dat we meer groen in bouwplannen willen, om op die manier de natuurontwikkeling en ook biodiversiteit in onze gemeente meer in brede zin te stimuleren dan alleen bij de pachtgronden. Bouwen, daar wil ik ook nog wel even iets over zeggen. Ik ben heel blij dat eerder de bouwgrondexploitatie, daar had ik het al over. Daar gaat het bijzonder goed mee. Maar natuurlijk doen we dat om voor onze inwoners en de behoeften bij onze inwoners aan woningen, starters onder andere, om daar die woningen voor te bouwen. En ik ben ook heel blij het besluit wat eerder gewoon afgehamerd is over het in exploitatie nemen van de Rips- en Paterslaan. Want voor ons staat voorop dat je in alle kernen aan leefbaarheid aan moet werken. En dat daar dan ook jongeren moeten kunnen wonen. En ook ouderen natuurlijk, alle doelgroepen. Natuurlijk zijn we zijn nu bezig met het woonbehoefteonderzoek. Hoeveel, waar. Maar in de tussentijd zitten we niet stil. Er zijn veel plannen die al lopen en die gaan ook gewoon door. Ik heb ook de vraag gehoord om daar tussentijds over geïnformeerd te worden. In de volgende raadsvergadering ligt in ieder geval de nota grondprijzen weer voor. En daar staat in ieder geval in wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben. Daarnaast hebben we natuurlijk twee keer per jaar de actualisatie van de bouwgrondexploitatie. En ik wil daar gewoon ook best over nadenken in hoeverre we daar ook gewoon de ontwikkeling van het woningbouwprogramma aan kunnen linken. Natuurlijk is er ook in de woonvisie die na het woonbehoefteonderzoek komt. En daar hoort inderdaad ook een passende informatievoorziening richting de Raad bij.
Een interruptie van de heer Jansen van de fractie van het CDA.
Ja, het was mijn vraag, dus ik ben blij dat die wel beantwoord is. Ik had niet zo specifiek over de exploitatie of dat soort dingen. Maar ik wil gewoon periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van de woningbouwplannen in de algemene zin. En wellicht kunt u dat gewoon in de commissie. Als er geen nieuws is er natuurlijk geen nieuws. Dan hoeven we dat natuurlijk ook niet geïnformeerd te worden. Maar akkoord met dit antwoord.
Ja.
Gaat u verder.
Woonwagenoverdracht, daar wil ik het nog even over hebben. Ik weet dat het een lang slepend verhaal is. Het is ook niet makkelijk om die overdracht goed te regelen. Maar ik kan wel zeggen dat we nog niet eerder zo ver zijn geweest. Er ligt nu in feite een take it or leave it aanbod. Bij een overdracht heb je altijd twee partijen die het met elkaar eens moeten zijn. Dus ik kan aangeven, een take it or leave it aanbod, dat wordt dus ja of nee. En daar komt dus binnenkort duidelijkheid over. En op dat moment, het is ook natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring raad. Dus in die zin volgt dat op binnen afzienbare tijd.
Meneer Vogels.
Ja, voorzitter, de wet had bevestigd dat mijn informatie dat er dat aanbod lag, er inderdaad ligt. Mijn opmerking die ik maakte in eerste termijn was, hoe lang ligt het er nu al en waarom ligt het er nog steeds en waarom is het nog steeds niet met een collegebesluit richting raad gegaan?
Wethouder?
Ik weet de datum niet meer precies, maar ik denk dat dat sinds vorige week, moet mijn agenda erbij pakken, vorige week of de week ervoor is dat gesprek daarover geweest. Dus dat is heel recent.
Ja, u zegt nu het gesprek erover, maar even...
Over dat take it or leave it verhaal.
Ja, precies, maar het stuk waar u over gesproken heeft, dat ligt er toch al een half jaar.
De wethouder.
Ik zei ook iets over, er kan een bod gedaan zijn door de wederpartij, maar ik zeg ook van er zijn twee partijen die het daarover eens moeten zijn. En er ligt nu een verhaal, zeg maar, waar beide partijen hun akkoord op moeten gaan geven of niet. Dus dat wordt binnen niet lange tijd duidelijk.
Ja, ik kijk naar meneer Vromans. Meneer Vromans.
Korte vraag. Als dat ticketbod wordt geaccepteerd, heeft dat nog effect op de begroting?
Wethouder.
Zoals het er nu ligt, niet. Ja, ik kan er inhoudelijk niet te veel voor zeggen. Maar dat...
Voorzitter, dat vraag ik ook niet. Maar ja. Het is gewoon, ja, nee, u weet het bedrag. En als dat tegen boekwaarde is of whatever hoe dat heet, dan is het
nul. We zijn ook even voor de goede orde, we zijn ook in een soort van onderhandeling terechtgekomen. Ja. Om nou vooruitlopend op de resultaten van de onderhandelingen hier al te vertellen tegen iedereen hoe die onderhandelingen lopen, lijkt me onverstandig. Ik denk dat het belangrijkste antwoord richting de heer Vogels is dat het in de eindfase zit. En wat belangrijk is dat we op termijn, dat we op niet al te lange termijn aangeven hoe lang dat dan gaat duren. Want er is al vaker gezegd, denk ik, dat het bijna tot een einde was. Dus ja, laten we het daar even bij laten. En uiteindelijk is het aan de raad om het goed te keuren. En dan bent u gewoon weer in positie om te kijken of het iets betekent voor de begroting. Wethouder.
Ja, dan heel kort nog even over die huurachterstanden. Daar werd ook naar gevraagd. Er zijn betalingsregelingen afgesproken die gewoon lopen en die betaald worden. Dus in die zin, het gaat heel langzaam, maar de achterstand loopt terug. En dat verhaal heeft ook geen effect op de begroting momenteel. Dat was mijn bijdrage.
Voorzitter.
Ik kijk even rond, ik zie meneer Van Hoort.
Ik heb in de lijn van de verduurzaming gemeentelijke gebouwen ook nog de vraag gesteld. En die heb ik vaker gesteld. Ze zal de wethouder niet vreemd in de oren klinken. Of wij ook bij de schoolgebouwen die verduurzaming door gaan zetten. En of u dat meeneemt in het op te stellen integraal huisvestingsplan.
Toen u dat zei, hadden wethouder Stegenzin en ik een onderrondje. Zij gaat daar een antwoord op geven. Ja?
Nog andere dingen voor? Ja, meneer Vromans.
Volgens mij heb ik ook... Aan de wet of aan het college, en dat is dan de wethouder Financiën gevraagd, van is het college na 12 april 2018 ook geïnformeerd over de grote financiële tekorten toen de GR Pil gemeente rapportage 2017 in bezit was? Is dat ook gedeeld in het college? Dat had ik volgens mij nog als vraag staan. En dan was ik even benieuwd, ik heb een oproep gedaan hier aan de raad. Goh, wat zouden we niet iets extra's kunnen gaan doen rondom de zaak arbeidsmigranten? Maar ik heb mijn ideeën er ook zo globaal over gegeven. Is dat iets wat de wethouder zegt, ik ga dat zelf oppakken, dan is het goed. Dan hoeven we geen motie te doen en anders zouden we een motie doen. Dus ik ben een beetje benieuwd hoe de wethouder daarnaar kijkt.
Ik kijk even wat de wethouder daarvan vindt. Wethouder.
Toeristenbelasting, u bent geïnformeerd over wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. De opbrengsten zijn afgeraamd en die zijn in ieder geval nu reëel. Wat er nu in de begroting staat is haalbaar. We zijn daarmee niet gestopt met verder te kijken hoe we het proces beter kunnen maken om dat beter in beeld te krijgen. Er is ook het digitaal nachtregister voor ingevoerd. Ik ben... wel altijd geïnteresseerd in hoe een betere aanpak tot hogere opbrengsten zou kunnen leiden. Maar daarbij dan ook wel leg ik de vraag neer van in hoeverre gaan de inspanningen, zeg maar, ook tot extra baten leiden. Dus ik wil, als u daar een voorstel voor wilt, een motie voor wilt indienen, zijn wij bereid om daar mee aan de slag te gaan.
Voorzitter, er wordt er iets over het nachtregister geroepen. Als ik met ondernemers spreek, dan is het geen nachtregister, maar een nachtmerrieregister. Want het sluit niet echt aan op hoe die ondernemers werken. En daar is, ik weet niet of de kritiek ook bij de wethouder bekend zijn, dat ze daar iets van gehoord heeft. Maar ik denk, wat ik zou horen, het is over de bühne gegooid. Hier is het, zo moeten jullie volgend jaar werken. En ik denk dat nachtregister zoals dat nu is, meer averechts gaat werken dan dat het een bijdrage gaat leveren. En dat nachtregister is een instrument om inderdaad digitaal je zaken te beter te kunnen doen. Maar dat staat los van het feit, hebben wij alle locaties in zicht waar inderdaad arbeidsmigranten vertoeven. Kijk, en dat is het eerste wat moet gebeuren. Er zou een verordening, zou een boeteclausule kunnen krijgen. Daar hebben we het met elkaar al eens eerder over gehad. Dat zou nog een instrument kunnen zijn. Er zou een communicatiestrategie gedaan kunnen worden waarin aan de ondernemers en alle mensen die in Gemert-Bakel arbeidsmigranten tijdelijk laten vertoeven, dat ze weten dat ze dat moeten opgeven, dat er een collectiviteit is, dat ze daar belasting voor moeten betalen. Er zijn zoveel dingen te doen om te zorgen dat dat gewoon beter gaat lopen. En ik heb het idee, lokale realisten en de VVD hebben ook nog vragen gesteld. En dan vragen we, weet u waar ze verblijven? Weet u welke vergunningen? En dan komt het niet uit het systeem. Dan denk ik, ja jongens, we willen hier zorgen dat die belastinggelden binnenkomen. Dan vraag ik een proactieve houding. En dat is eigenlijk wat ik ook met die motie zou willen bedoelen. Van, hele raad zegt tegen het college, stroop die mouwen nou eens op en ga eens iets verder kijken. Want we laten hier gewoon geld liggen. U weet het zelf, we hebben één bezoek gedaan. We hebben toen twee vragen gesteld. En latent, 60 personen in Gemert-Bakel kwamen boven het maaiveld, om het zo maar te zeggen.
De wethouder.
U beweert heel stellig dat dat zo is. En dat is maar de vraag. Maar goed, ik wil niet op die individuele gevallen hier ingaan. En het digitaal nachtregister, wij kennen de kritiek daarop, maar moet ik even ook de andere portefeuillehouder rondom veiligheid en handhaving. Want het is een verplicht iets, hè. Een nachtregister, die heeft daar denk ik meer informatie over. Mocht dat nodig zijn.
Ja. En niet nu, maar straks misschien.
Nee. Maar er is de afgelopen jaren is er wel van alles gedaan. En ik zeg ja, om die opbrengsten te innen. Maar ik merk ook dat u heel snel zegt van zodra het over migranten gaat, zijn het arbeidsmigranten. Dat is ook nog maar de vraag. Dus ja, in het verleden zijn er ook aannames gedaan met de raming van die opbrengst. Van ja, er zitten zoveel mensen en die moeten maar betalen. Maar er zijn er ook veel ingeschreven. Ja, ik bedoel, het is best een ingewikkeld verhaal. Ik weet ook, het speelt ook in andere gemeentes, ook rondom het vraagstuk huisvesting van arbeidsmigranten. Ja, het is niet zo'n makkelijke problematiek om zo helder op tafel te krijgen over hoeveel mensen hebben we het nou. Maar dat houdt ons ook bezig. Dus in die zin, alle tips om dat te verbeteren, die neem ik graag aan.
Voorzitter.
Ja, meneer Vogels.
Voorzitter, ik heb gewoon een heel heldere, simpele vraag. Ik heb bij de interruptie heb ik straks nog een vraag gesteld. Heb ik u een stevige opmerking gemaakt. Kan de wethouder nou mij gewoon zeggen van, en de hele raad zeggen van, op die locaties waar wij vergunningen hebben verleend voor het tijdelijk huisvest van arbeidsmigranten. Die locaties, mag toch hopen dat wij die in beeld hebben, dat hier iemand in huis kan uitvinden. Zit nu de mogelijke opbrengst, van toeristen, van toeristenbelasting, met betrekking tot die locaties, zit die nu in de begroting of zit er die nu niet in?
Bij de inventarisatie die in de afgelopen jaren is gedaan, hebben wij alle locaties bezocht waar wij het vermoeden van hadden van daar zouden arbeidsmigranten gehuisvest kunnen zijn. Die zijn allemaal nagegaan, daar hebben wij jaren een extern bureau voor ingehuurd. Dus in die zin is dat voor mij de feitelijke situatie. En nu bij de invoering van het digitaal nachtregister hebben wij opnieuw zeg maar die mensen in ieder geval allemaal een brief en verzoek gestuurd om daarbij te gaan houden. En op die manier proberen wij ook verschillende informatie die wij in verschillende bronnen in onze systemen hebben, proberen wij bij elkaar te brengen om daar ook meer grip op te krijgen.
Voorzitter. Niet antwoorden is ook antwoorden. Maar ik vraag heel uitdrukkelijk, daar waar wij vergunningen hebben verstrekt voor het huisvesten van arbeidsmigranten, dus dan hebben we niet over waar mogelijk mensen zitten, maar hebben wij die locaties, hebben wij die in onze systemen zitten en zitten die opgenomen in de toeristenbelastingprognose?
U heeft het antwoord gezien over de vergunningen uit ons systeem halen, dat niet zo makkelijk is. En daarnaast kunnen daar ook gewoon mensen gehuisvest zijn die zich ingeschreven hebben. Dus nogmaals benadruk ik dat het niet zo simpel is als het lijkt.
Oké, wethouder bedankt.